En om te beginnen wil ik u vanmorgen weer meenemen naar Psalm 22. Psalm 22, waar we tamelijk uitgebreid dan stil hebben gestaan, in elk geval bij vers 23 en 26, waar gesproken wordt over de gemeente, zoals die zou ontstaan, dan wel bestaan, vanaf de opstanding van Christus. De gemeente ook aan wie de lof Gods, de heerlijkheid Gods, zou bekendgemaakt worden door de Heer Jezus Christus. En dat in tegenstelling tot de wereld als zodanig. Want we hebben geleerd uit andere schriftplaatsen dat inderdaad sinds de opstanding van Christus hij zich verbergt voor Israël in het algemeen, voor de wereld, maar inderdaad niet voor deze gemeente aan wie hij volgens Efeze 1... zelfs de verborgenheid van zijn wil zou bekendmaken. In dat verband lazen wij Psalm 22, vers 23. Zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. En dan gij die de Heere vreest, prijst hem. Al gij zaad van Jacob, vereert hem. En ontziet u voor hem, al gij zaad van Israël. Want hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukkingen des verdrukten, noch zijn aangezicht voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord als die tot hem riep. En dan staat er weer. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. Deze verzen zijn in zichzelf natuurlijk niet werkelijk duidelijk. En zoals we eerder hebben vastgesteld en ook zelfs gedemonstreerd, wij zouden ze lezen in het licht van het Nieuwe Testament. Nou weet ik dat wanneer men natuurlijk het Nieuwe Testament niet voldoende kent, dan kon het licht van het Nieuwe Testament ook wel eens in de praktijk wat onvoldoende blijken te zijn. Het licht dat wij persoonlijk hebben dan, om inderdaad de woorden als zodanig te verklaren. Maar als ik dan zo arrogant mag zijn om te vertellen wat ik ervan denk, ik denk toch dat ik dat moet doen van de week. Helaas denk ik er dikwijls bij, maar vooruit. Maar als ik dat dan mag doen, dan lees ik hier in de eerste plaats in elk geval over de gemeente. Dat kan niet missen, want dat nieuwtestamentische licht hebben we in elk geval. Eenvoudig omdat deze versen in het Nieuwe Testament geciteerd worden, in het bijzonder in dit geval dan in Hebreeën 2 vers 12, zoals we gezien hebben, waarin er wordt gezegd dat de Heere Jezus degene die hij tot heerlijkheid leidt zijn broeders noemt, omdat zij inderdaad één zijn. Waar vandaan wij dus met gemak weer terechtkomen in Johannes 17 en in Efeze 2 en hoe dat maar heten mag, maar daar gaat het dan verder niet over. Maar we lezen over de gemeente, dat kan niet missen. We lezen in vers 26 over de gemeente. Dus we zijn geneigd te zeggen, nou als het in vers 22 of 23 van Psalm 22 over de gemeente gaat en in vers 26 weer, dan gaat het daar nog steeds dus over hetzelfde. Dat is een logische conclusie. Dan is het thema nog niet veranderd. Het neemt echter niet weg dat in de tussenliggende versen, vers 24 en 25, uitdrukkelijk en zelfs expliciet gesproken wordt over Jacob en over Israël, hetgeen nog altijd synoniemen zijn, omdat de naam Israël nou eenmaal gegeven werd aan iemand die we oorspronkelijk kenden als Jacob. En er staat dan dus eerst, in het midden der gemeente zal ik u prijzen, ik zal uw naam aan mijn broederen vertellen. Dan staat er, gij die de Heere vreest, prijst hem. Dat is nog niks moeilijks, want dan zeggen we, dat is immers de gemeente, allen die hem vrezen enzovoorts. Maar daarna staat er, al gij zaad van Jacob, vereert hem. En nu zouden wij dus de vraag kunnen stellen, ja, over wie gaat het nou? Gaat het nou over de gemeente of gaat het nou over Israël? Want wij dispensationalisten hebben natuurlijk geleerd dat de gemeente niet hetzelfde is als Israël. En hier vinden we de termen niet alleen achtereenvolgens gebruikt, maar zelfs door elkaar. Want je kunt natuurlijk zeggen, vers 23, zo zal ik uw naam en mijn broederen vertellen in het midden der gemeente, zal ik u prijzen. Kun je zeggen, dat is de gemeente, die komt eerst tot stand na de opstanding van Christus. En daarna staat er, al gij zaad van Jacob vereert hem en ontziet u voor hem al gij zaad van Israël. Dan kun je dus zeggen, nou ja, eerst de gemeente vers 23, daarna Israël in vers 24. En dat is een volgorde die wij ook geleerd hebben. U weet wel, van Simeon, dan wel van Jacobus. Eerst, Handelingen 15, hè? Eerst verzamelt God zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. Leuke uitdrukking erbij, voor zijn naam, weet u wel. En dan, daarna zal hij wederkeren. En als ik het dan met eigen woorden mag zeggen, Israël herstellen, het koningshuis van David herstellen, enzovoorts. En daarna zal hij zijn koninkrijk ook vestigen over de heidenen. Het staat er feitelijk ook allemaal achtereenvolgens in die paar zinnen van Jacobus in Handelingen 15. En zo zijn we geneigd het misschien hier ook te volgen. Vers 23. Ik zal uw naam aan mijn broederen vertellen, namelijk in het midden der gemeente zal ik u prijzen. Dat is dan deze tegenwoordige bedeling tot aan de opname van de gemeente. Daarna, gij die de Heere vrees prijst hem, al gij zaad van Jacob vereert hem en ontziet u voor hem, al gij zaad van Israël. En dan zijn we geneigd misschien te zeggen, nou dan gaat het daar over de 70ste week van Daniël, waarin het evangelie verkondigd wordt inderdaad. Aan Israël. In ieder geval, het wordt dan primair verkondigd met als doel dat Israël tot bekering, tot geloof zou komen namelijk. En dat is een mooie lijn, dus ook weinig tegenin te brengen, totdat we weer bij de volgende verse komen. En ik bedoel niet zozeer vers 25, maar wel vers 26 natuurlijk. Want daar staat weer van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn gelofte betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. En dan zijn we weer bij de gemeente terecht. Dus als we hier een volgorde in willen lezen, krijgen we toch grote problemen. Omdat we in vers 26 gewoon weer uitkomen bij waar we in vers 23 al waren. En dat maakt de profetieën, niet alleen deze, maar dat maakt de profetieën dikwijls nogal ingewikkeld. Toch hoeft het niet zo geweldig moeilijk te zijn, maar er is wat meer licht voor nodig dan de verwijzing van alleen Hebreeën 2 vers 12 naar dit schriftgedeelte. We komen dan namelijk terecht bij de vraag die bij gelegenheid gesteld wordt, dan wel geïmpliceerd wordt. De vraag namelijk, wie is dat eigenlijk, Israël? Want in vers 23 gaat het om de gemeente, vers 26 gaat het om de gemeente, daartussendoor gaat het over Jacob, Israël. Maar de vraag is dus nu even, wie is dat dan eigenlijk? En die vraag zouden we ons eigenlijk altijd in de eerste plaats stellen, omdat de Bijbel daar nogal ingewikkelde antwoorden op geeft. En volgens sommigen zelfs helemaal geen antwoord. U weet wel, dan komen wij terecht in het Nieuwe Testament, immers, licht van het Nieuwe Testament, komen wij terecht in Romeinen 9. Het is niet alles Israël dat uit Israël is. Nog zijn zij alle zonen van Abraham, omdat zij Abraham's zaad zijn. Wie is dat eigenlijk? Israël. En voor het geval u voor Israël automatisch invult het woord Jood, wat niet echt een goede gewoonte is, maar het is wel heel gebruikelijk om dat te doen, dan is de vraag, wie is eigenlijk een Jood? Dat vind ik altijd de meest vermakelijke. Langzamerhand. Nee, vroeger vond ik dat niet vermakelijk. Vond ik het hoogst irritant. Want je kreeg nooit een antwoord. Nu vind ik het vermakelijk, want je krijgt nooit een antwoord. Om precies dezelfde reden. En nu kan het vermakelijk zijn, omdat we het antwoord toch kennen. Maar men krijgt het niet. Wie is een Jood? Nee, ik vraag u nu die hand op te steken. Dat zijn ander soort samenkomsten. Kan het wezen dat ik u kan, meneer? Die direct toch. Te laat naar bed gaan, hè? Je moeder heeft je nog zo gewaarschuwd. Ik vroeg net, wie is een Jood? Dan komt hij binnen. Nou goed. Wie is een Jood? Nou, als het er nou helemaal over gaat, echt serieus en bijbels, zo hoog mogelijk, dan is het antwoord: die is niet een Jood die het in het openbaar is, maar die is een Jood die het in het verborgen is. Die besneden is, niet met een besnijdenis die met handen geschiet, maar die besneden is met een besnijdenis des harten. En dat is niet een nieuwtestamentische vondst uit Romeinen 3 is het geloof ik of zo. 2 nog, dank u. Maar het is een uitdrukking ontleend aan de wet. Ik meen een Deuteronomium al of zo. Later in de profeten herhaald. Een echte Jood in bijbelse zin, naar Gods normen, en dat is het enige wat telt, en voor ons ook zou moeten tellen, verder niks. Naar Gods normen, een Jood is iemand die besneden is aan het hart. Dat is natuurlijk een rare term, maar dat komt omdat de term ontleend is aan de besnijdenis in het vlees. Maar de Heer zegt, op aarde mag het dan zo wezen dat men tot Jood, als Jood beschouwt iemand die naar het vlees besneden is, wat trouwens een niet te hanteren norm is, overigens hoor. Maar goed, maar de Heer zegt, nee, het gaat niet om de besnijdenis aan het vlees, maar het gaat om de besnijdenis van de geest. Het gaat om het hart. Het gaat om dat het oude werkelijk is weggenomen. Dat de buitenkant, want dat is wat het is, de omhulling, met dank aan Weinreb voor de uitdrukking, want ik vind het een schitterende uitdrukking, dat de omhulling is weggenomen. Dat alles wat het vlees en de buitenkant van de mens betreft, het uiterlijk en dus wat de oude mens betreft, dat voor God is weggenomen. En is weggedaan, voor dood is, voor dood wordt gehouden, of hoe je dat dan maar zegt. En inderdaad, het gaat om die nieuwe mens die voor God leeft. En dan staat er dat naar bijbelse maatstaven, naar goddelijke maatstaven, een Jood, dat is iemand die wedergeboren is. Ik citeerde uit Romeinen 2 en de andere komt uit Colossense 2, geloof ik ook, waar inderdaad gesproken wordt over de besnijdenis van Christus, waaraan wij deel hebben. Let u op, niet de besnijdenis van Jezus, maar de besnijdenis van Christus, waaraan wij deel hebben. En er wordt gezegd wat dat is. Er wordt gezegd dat het is het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens. Wedergeboorte dus gewoon. Elke wedergeborene is naar Gods normen één Jood. Heeft met afstamming niks te maken, dat stond in Romeinen 9 trouwens ook. Of men Israëliet is, heeft ook met afstamming niks te maken, staat daar. Het heeft slechts te maken met geloof. Is men een gelovige, dan is men een Jood. Is men gelovige, dan is men Israël naar Gods normen. En dat is waar het om gaat, want God heeft beloften gedaan aan Israël. Het probleem ervan is niet dat dit onder dispensationalisten onbekend is. Maar het probleem is dat deze redenering in strijd is met heel wat dingen die aan de andere kant door dispensationalisten, waartoe ik mijzelf reken, gezegd wordt. Men zegt de gemeente is niet Israël. Maar volgens sommige schriftgedeelten is de gemeente per definitie Israël en zelfs het enige echte Israël dat er is. Omdat het besneden is, met de echte besnijdenis des harten. Omdat elke gelovige erfgenaam is, zoon is van Abraham. Galaten 3 had ik nog niet genoemd. En wij zijn dus als gelovigen erfgenamen van Abraham. En de erfgenamen van Abraham heten nou eenmaal per definitie Israël. En eventueel Joods. En dan zitten we toch met een probleem. Want het probleem is dat we daarna de term Israël in het Nieuwe Testament ook tegenkomen. En dan moet er gediscussieerd worden over de vraag wie is dat eigenlijk. Broeder Klaas Boersma noemde er straks geloof ik de term het Israël Gods. Maar als u de dispensationalistische commentaren erop naleest, zult u zien dat deze uitdrukking uit Galaten 6 gewoonlijk wordt weggeredeneerd. Het Israël Gods, dan zegt men ja dat zijn niet wij, dat is Israël. Nou ja, Israël als het straks tot geloof zal komen. Maar het is niet waar, het is gewoon de gemeente. Maar als je dat zegt, krijg je problemen met al die teksten waarin over Israël gesproken wordt, want dan moet je elke keer weer afvragen, zou het hier misschien ook de gemeente kunnen zijn? En het probleem is dat het antwoord daarop gewoonlijk ja moet luiden. Zoals bijvoorbeeld hier in Psalm 22. Bovendien, ik zeg nu steeds dispensationalist en dan zegt u natuurlijk, wat heeft hij toch tegen ze als hij zichzelf ertoe rekent? Nou, het antwoord is gewoon dat ik deze dingen alleen maar tot dispensationalisten hoef te zeggen, omdat de aanhangers van de verbondstheologie dat allemaal heel goed weten. De gemeente is namelijk Israël. Die hoef je dat niet uit te leggen, die weten dat. En ik moet u zeggen, zij hebben, als er niks meer gezegd wordt dan dit, volkomen gelijk. Dat is volkomen een Bijbelse waarheid. De fout zit er maar niet in dat men zegt de kerk of de gemeente is Israël. De fout zit er maar in dat men zegt dat alles wat over Israël gezegd wordt is van toepassing exclusief uitsluitend dus op de gemeente en verder niks. Daar zit de fout. Maar de redenering dat de gemeente Israël is, is een volstrekt, maar dan ook volstrekt Bijbelse. Om meerdere redenen, dat wil zeggen, het kan beargumenteerd worden langs verschillende wegen. Maar de belangrijkste is deze die ik u net noemde. Namelijk, elke gelovige is op grond van zijn geloof erfgenaam van de gelovige Abraham. Is erfgenaam van de beloften die aan de gelovige Abraham gedaan zijn. Zo staat het in Romeinen 4 en in Romeinen 3 geloof ik ook, dat weet ik zo gauw niet. Maar in elk geval ook in Galaten 3 enzovoorts. Zo steekt het in elkaar. De gemeente is Israël. Nu. En als u zegt, maar straks in de toekomst komt het natuurlijke Israël toch alsnog tot geloof, dan is dat Israël. Dan zeg ik, nou ja, dan moet je het zo zeggen. De gemeente is in ieder geval deel, en zelfs het belangrijkste deel, van Israël. Wanneer we de hele Bijbelse geschiedenis en het complete profetisch woord overzien. Maar tot vandaag, tot nu, is het zo, er is maar één Israël en dat is de gemeente. En het andere Israël wordt abusievelijk Israël genoemd. Dan wel noemt zichzelf ten onrechte Israël, want dat is het niet. Bovendien, we kennen de Bijbel mensen die zeggen dat ze Joden zijn en ze zijn het niet. En in Romeinen 9 stond, het is niet alles Israël wat uit Israël is. Heeft God zijn belofte aan Israël niet vervuld? Nou, zegt Paulus, dat hangt er maar vanaf wat je onder Israël verstaat. Want er zijn er velen die zich Israël noemen, maar ze zijn het niet. En er zijn velen die zich Joden noemen, maar ze zijn het niet. Naar Gods normen namelijk niet. En een ongelovige kan nooit aanspraak maken op de titel Israël of de titel Jood. En dus betekent het gewoon, maar dat wisten wij dispensationalisten al heel lang, dat de Joden, dat Israël gewoon tot de heidenen gerekend wordt in onze dagen. En voor dat doel ook inderdaad van Gods wegen verstrooid is geworden onder de heidenen. En voor zover er een volk Gods is, is het de gemeente. Een gemeente die geacht wordt te bestaan uit hen die van nature Israël zijn, van geboorte. En uit hen die van geboorte gewoon heidenen zijn. En aangezien dat dus geen verschil maakt verder, hebben wij dus ook geen geslachtsregister nodig om behouden te kunnen worden. Nou ja, dat betekent dus, wat ik nu zeg, betekent dat als men onderscheid maakt tussen een Joodse gemeente en een gemeente uit de heidenen, dan zouden de leden van dergelijke gemeenten, want men heeft er dan twee, aan de ene kant moeten kunnen bewijzen dat ze Joden zijn, van geboorte. En in de andere gemeente zou men moeten kunnen bewijzen dat men geen Jood is en dus heiden van geboorte. Beide dingen zijn onmogelijk. Tot mijn verbijstering heeft iemand mij trouwens laatst verteld dat ik een overgrootmoeder heb die van Friese afkomst was. Boesman, let even op. Ik wist niet dat ik nog Fries bloed in de aderen had. Maar het was trouwens langs moeders zijde. Dat betekent dat als de Joodse wetten erop zouden worden toegepast, ben ik een volle Fries. Langs de vrouwelijke lijn dus, hè, is dat. Dus ik altijd gedacht, ik heb met die Friese niks van doen. Daar hoor ik niet bij. Bij nader inzien, pech. Goed. Toen dacht ik, ik ben een heiden en ik hoor dus bij de Paulini. Dat begrijpt niet iedereen en het hoeft ook heel niet uitgelegd te worden. Het is alleen voor degenen die het wel kunnen begrijpen. Toen dacht ik, nou ben ik een heiden en ik hoor dus tot de Paulinische gemeente die geroepen is voor de hemel. Maar helaas, iemand heeft uitgevonden dat in de dagen van Jacoba van Beieren een dame geleefd heeft die een van mijn voorouders is, zal ik maar zeggen. En dat was een Jodin. Dus helaas, alsnog word ik gedisqualificeerd. Want mijn stamboom heeft helaas uitgewezen dat ik ergens een Joodse voormoeder heb. Heet zoiets, kan het ook voormoeder? Dat ik ergens een Joodse voormoeder heb. Dus alsnog word ik afgesneden van de hemelse roeping. Dat wil zeggen de hemelse bestemming van de Paulinische gemeente, het lichaam van Christus, en alsnog dus toegevoegd aan de veronderstelde Joodse gemeente van Petrus met een aardse toekomst. Dus sorry broeders en zusters, bij nader inzien, helaas, op grond van mijn genealogie, zo heet het, genealogie, zo. Op grond van mijn genealogie ga ik dus niet naar de hemel. Hebben jullie die? Het enige wat u hoeft te onthouden is dat dit dwaasheid is. Toch? Want hoe je dat ook keert of wendt in de gemeente is geen verschil tussen Jood en Griek. Er is trouwens maar één gemeente. En wat van de Paulinische gemeente in Efeze staat, er is maar één gemeente hoor, maar met opzet gebruik ik de term, het is een pleonasme dus. Van de Paulinische gemeente staat dat de heidenen mede-erfgenaam zijn van dezelfde dingen die aan de Joden beloofd zijn. Dus je kunt draaien hoe je wil, er komt nooit wat anders uit dan dat er maar één gemeente is en dat gelovigen uit Joden en gelovigen uit heidenen daar aan precies hetzelfde hebben deelgekregen, omdat het onderscheid niet bestaat. En daarom hebben wij gelukkig onze geslachtsregisters niet nodig en ons paspoort om eventueel in de hemel te kunnen komen, dan wel in het geopenbaarde koninkrijk straks in de toekomst. Dat heb je toch, hè? Nou goed, nou terug naar dit schriftgedeelte. Psalm 22, vers 20. Maar gij, Heere, wees niet verre. En dan vers 23. Zo zal ik uw naam, direct vanaf de opstanding, zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. In vers 26 gaat het nog over de gemeente. Dus waarom zou niet in vers 24 en 25 eveneens over de gemeente gesproken kunnen worden onder de term Jacob en daarna Israël? Per slot van rekening, wij zouden de term gemeente ook niet verabsoluteren. Het is geen eigen naam, het is gewoon een zelfstandig naamwoord. En er zijn meerdere zelfstandige naamwoorden die gebruikt worden, of gewoon uitdrukkingen moet ik eigenlijk zeggen, die gebruikt worden ter aanduiding van de gemeente. En hier waren het er ook al twee in vers 23, want het was eerst mijn broederen en daarna was het de gemeente. En daarna is het in vers 26 weer de gemeente. En daarna is het nog steeds in vers 26 degene die hem vrezen. En waarom zou je de gemeente, de broederen, degene die hem vrezen, hebben we al drie uitdrukkingen, waarom zou je die niet gewoon aanduiden als Israël? Volgens de beginselen van Romeinen 9 tot en met 11 is dat in ieder geval geen probleem. Toch? Dus gewoon de gemeente. En nou lezen we dus alsof het over de gemeente gaat. Daar is ook niks moeilijks aan. Vers 24. Gij die de Heere vreest, daar stond hij trouwens ook, prijst hem, al gij zaad van Jacob, vereert hem en ontziet u voor hem, al gij zaad van Israël. Als je zaad leest in de betekenis van erfgenaam, wat niet altijd mag, omdat het erbij staat, maar wat wel de normale betekenis is van de uitdrukking, dan is er geen enkel probleem. Wij gelovigen zijn erfgenamen van de belofte. We zijn erfgenamen van Abraham, staat in Galaten, toen zei iemand, maar die brief is niet voor ons, dan zeg ik, nou, dan staat het in Efeze. Wij zijn erfgenamen van dezelfde belofte. Wij heidenen zijn erfgenamen van dezelfde beloften als de beloften die aan de Joden gedaan zijn. Efeze 3, het is toch precies hetzelfde. Het verschil is ook alleen maar hypothetisch. Er bestaat geen verschil tussen. Het is één en dezelfde gemeentelijke en zelfs nieuwtestamentische waarheid. En dat vinden we hier ook. Er komt trouwens nog wat bij. Dus nog een argument. Dit was de vergeestelijking van de term. Zo heet dat ook officieel. Hè? Israël in geestelijke zin. Verbondstheologen gebruiken dus inderdaad de term het geestelijk Israël. Ter aanduiding van de kerk en ter onderscheiding van het eventuele natuurlijke Israël. En dat heet dan vergeesteling. Maar dat is een volstrekt Bijbels beginsel. Laten we daar dat eerst vaststellen. Het neemt echter niet weg dat men vers 24 van Psalm 22 toe kan passen op de gemeente en toch zelfs op een of andere wijze voor de term, onder de term zaad kan verstaan dat het wel degelijk gaat om een natuurlijk Israël. Dat is een heel onbekende, bij ons niet, maar dat is in het algemeen een onbekende gedachte. En wordt dikwijls ook op voorhand beschouwd als een dwaalleer, dus ik heb u extra gewaarschuwd. Maar de Bijbelse gedachte is, voor zover ik kan nagaan, maar dat is absoluut geen expliciete. De Bijbelse gedachte is namelijk dat op een of andere wijze weliswaar het Joodse volk ongelovig was. En er wordt ook gezegd waarom, of waardoor het kwam in het algemeen. Het Joodse volk was in de tijd bij de eerste komst van Christus ongelovig. Vanwege de wet. Onder de wet was er geen ruimte voor geloof. Trouwens, ik kan gerustig zeggen, onder het oude verbond is geen ruimte voor het nieuwe. Er staat op vele plaatsen. Eerst moet het oude verbond beëindigd worden, alvorens het nieuwe in werking kan treden. En zolang men vasthoudt aan het oude verbond der wet, kan er dus geen plaats zijn voor het nieuwe verbond der genade, laat staan voor de hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond. En dat betekent dus dat het ongeloof van het Joodse volk in de eerste plaats veroorzaakt werd door het feit dat het vasthield aan de wet, leefde onder de wet. Maar zoals gezegd, het Joodse volk is niet hetzelfde als Israël, hoewel het synoniem is. Maar het Joodse volk staat, als je het strikter neemt, voor de twee stammen van Israël. Als je het letterlijk neemt, hè? Niet overdracht, maar letterlijk, Juda. Dan zijn het de twee stammen. Het Joodse volk, het volk van Juda, het land van Juda, het koninkrijk van Juda. Juda dat in ballingschap verdween. Juda dat uit de ballingschap werd terugverzameld, althans voor een deel. Een minderheid overigens. Juda, het Joodse volk dat zich stelde onder de Joodse wet. Uitgevonden in Babel en niet door Mozes overigens. Toch, enzovoorts. En te midden van dat Joodse volk verscheen de Heere Jezus. En u weet hoezeer de Heere Jezus een afkeer had van het Joodse systeem. En hij schold de Joden onder de wet uit voor andere gebroedsel en hoe dat allemaal maar meer heten mag. Dat waren verschrikkelijk scherpe woorden. Waarom zouden wij geen kritiek mogen hebben op mensen? Waarom zouden wij geen kritiek mogen hebben op mensen die het woord Gods inderdaad zodanig verbasteren dat er van de waarheid niks overblijft? Het is een volstrekt Bijbels gegeven. Dat heb ik nagevraagd trouwens aan Peters, die kreeg toen een rood hoofd. Ziet het moeilijk, morgens vroeg. Anders moet ik zeggen, heb ik nagevraagd aan Paulus. Maar ik bedoel precies hetzelfde. Nou, meer zeg ik er niet van. Maar de Heer doet dat. Die heeft kritiek inderdaad op zijn tijdgenoten vanwege wat zij leren en vanwege hun levenswandel onder de wet. Hun religieuze leven, laten we het zo maar zeggen dus. Maar het punt is, het Joodse volk was ongelovig. Maar ik lees in mijn Bijbel, hoe ik dat doe, dat leg ik een andere keer wel weer eens uit. Maar ik lees in mijn Bijbel hoe inderdaad de beloofde zegeningen van het nieuwe verbond, van het nieuwe testament, van de heerschappij der genade, zoals in het oude testament aangekondigd, hoe die beloften gegeven werden, oorspronkelijk niet exclusief, maar wel primair. Ze werden gegeven in de eerste plaats aan Israël en dat was niet het Joodse volk. Er waren niet twee stammen van Israël, maar het waren 12 stammen van Israël. En als u even uw grijze cellen laat werken, even uw verstand gebruikt, even terugkeert tot de schrift, dan zou u moeten zeggen, nou ja, als dan het Joodse volk niet gelooft, dan zou toch in ieder geval het evangelie gepredikt moeten worden, alvorens het naar de heidenen in het algemeen zou gaan, zou het dan toch in ieder geval eerst gepredikt moeten worden aan de 10 stammen van Israël. Dan zeg ik, ja, dat geloof ik ook, maar ik ben zelfs tegenwoordig van mening dat alvorens het aan de Joden gepredikt zou worden, Hebben die ook nog, wat er nu komt? Alvorens het maar aan de Joden zou gepredikt worden, zou het eerst aan de 10 stammen moeten gepredikt worden. Omdat de 10 stammen nou eenmaal het eerste geboorterecht aan onder Israël beloofd is. Althans, Efraïm. En dat is de heersende stam, om zo te zeggen, binnen de 10. Hebben die ook nog? Nou goed, om dat laatste gaat het me nou niet. Maar waar het me wel om gaat, want de rest leg ik wel weer eens uit. Maar waar het me wel om gaat, is dat je wel kunt zeggen, het Joodse volk, wat claimde Israël te zijn, was ongelovig. Maar hoe staat het nou met die andere 10 stammen van Israël? Toch? En het verhaal is, maar dat is een verhaal dat in de Bijbel slechts een enkele keer aan de oppervlakte komt. Want het ligt er onderdoor, als het ware. Het verhaal is namelijk dat het evangelie wel degelijk meteen gepredikt is aan de 10 stammen van Israël. En daar met het tegenovergestelde resultaat. De gedachte is namelijk dat op dezelfde wijze als dat het Joodse volk op wettige wijze bij monden van de wettige regering het evangelie en daarmee Christus verwierp. Dat op precies dezelfde wettige wijze bij monden van de regering, de koning zelf namelijk, de 10 stammen, althans de belangrijkste ervan, Efraïm, inderdaad wel degelijk kwam tot geloof in de Heer Jezus Christus. En het aardige daarvan is, nu ik toch maar een beetje zo uit de losse pols sta te praten, met opzet doe ik dat hoor. Het aardige daarvan is dat we dan ineens een antwoord hebben op de vraag die ik mij persoonlijk van jongs af aan gesteld heb. De vraag namelijk, hoe zit dat nou eigenlijk met de aansluiting tussen de Bijbelse geschiedenis van Handelingen die dan ineens ophoudt en het begin van hoofdstuk 1 van het boek van de kerkgeschiedenis? Want ik heb altijd gezegd of gezien dat daar toch een gat tussen ligt van pakweg een jaar of 30 in ieder geval. De sprong van Handelingen 2 naar de dagen van Nero en de eerste christenvervolgingen. En wat zit ertussen? Of om het dichter bij de Bijbel te houden, de vraag is hoe je vanuit Handelingen, hoe je in Handelingen en ook vanuit Handelingen in Rome terecht kunt komen, terwijl je nergens in de Bijbel leest hoe die gemeente in Rome tot stand gekomen is. En het blijkt toch de belangrijkste gemeente te zijn, mede door de brief die eraan geschreven wordt, mede door de waarde die Paulus aan de gemeente in Rome toekent. Het wordt achteraf door de geschiedenis bevestigd, door de waarde die de zogeheten christelijke kerk gehecht heeft aan de gemeente in Rome. Plechtig gezegd, de gemeente in Rome die het primaat verworven heeft, christendom, rooms-katholicisme zal ik maar zeggen, waarbij de bisschop van Rome geworden is tot de belangrijkste, de hoogste leider van de georganiseerde christelijke kerk. Maar het moet toch ergens een oorzaak hebben? Ik geloof er niks van, maar het moet toch ergens een oorzaak hebben, die redenering? Maar waar komt die gemeente in Rome vandaan? En waarom moest Paulus er zo nodig naartoe? En hoe kan het dat hij er nooit geweest is en de groeten doet aan enige tientallen mensen bij name? In Romeinen 16. Wat is er met die gemeente? Nou, het antwoord is heel eenvoudig. De gemeente die is daar ontstaan ten huize van en rondom de koning van Efraïm. Dat is het verhaal. En daar kan ik echt niet in een paar woorden uitleggen, daarom probeer ik dat ook niet echt. Ik deel het alleen maar gewoon mee. Want historisch staat voor de volle 100% vast dat de toenmalige Britse, en ik beschouw dat als de stam van Efraïm, zonder argumenten nu verder, maar dat de toenmalige Britse vorst door de Romeinen gevangen genomen was toen in de dagen van keizer Claudius Brittannië veroverd werd, dus het zuidelijke deel van Engeland, ja. En toen werd de Britse vorst verraden overigens en daardoor de gevangenen van keizer Claudius, hij werd naar Rome afgevoerd. Hij heette Caradoc, dan wel Caratacus of Caractacus, verlatiniseerd, verlatiniseerd of zoiets. Nou goed, wat maar rijmen mag, hè. Maar in ieder geval, hij werd naar Rome afgevoerd, hij is voor de keizer geleid, hij zou normaal gesproken ter dood veroordeeld en gebracht worden, want zo was dat bij de Romeinen gebruikelijk. In plaats daarvan hield Caradoc een rede voor de keizer, die de keizer zodanig beïndrukte, die zodanig indruk maakte op de keizer, dat de keizer hem begenadigde. naar Romeinse maatstaven althans. De hele redenvoering daarvan kennen wij omdat die in de tijd genoteerd is, een woord tot de klassieke literatuur, en ik bedoel niet Asterix, ik bedoel inderdaad de echte klassieke literatuur. Die hele redenvoering bestaat, het hele proces is bekend, de hele beschrijving van al die gebeurtenissen van de intocht in Rome toen, waarbij als gevangene ingebracht werd enzovoort. Het is allemaal bekend, het is officieel erkende zwart op witte historie, dat staat vast. Daar hoef je niks over, die boeken, die geschriften zijn er gewoon nog, nu na 2000 jaar. Nou goed, dat staat dus allemaal vast. Karakterkus of Caradoc kreeg de vrijheid. Hij moest beloven dat hij zeven jaar lang in Rome gevangenen blijven op dezelfde wijze als bij Paulus. Namelijk in zijn eigen gehuurde woning, zoals het heet. In zijn eigen woning, maar hij had arrest. Hij moest thuis blijven en hij mocht in ieder geval Rome niet uit en vermoedelijk ook zijn huis niet uit. Enzovoort. En hij moest beloven dat hij nooit meer, ook na die zeven jaar mocht hij naar huis, maar hij moest beloven dat hij nooit meer de wapens zou opnemen tegen de Romeinen, hetgeen hij beloofd heeft. En zo werden keizer Claudius en koning Caradoc, de Britse koning, werden goede vrienden. Zodanig zelfs dat de dochter van Caradoc, de Britse prinses, Gladys heette zij, dat betekent gewoon prinses, omgedoopt werd tot Claudia, per slot lijkt dat erg op elkaar, en voortaan beschouwd werd als de dochter, aangenomen dochter, dan peetdochter van de Romeinse keizer. Ze werden dus goede vrienden uit wederzijds respect. Aardig verhaal, hè? En zo, nooit gehoord, zuster? Zonde. Want dit is maar een heel klein beetje van wat ik nu, van het hele verhaal, wat ik nu vertel. Maar wat er gebeurd is, is dat koning Caradoc, de Britse vorst, inderdaad die zeven jaar in Rome gewoond heeft met zijn familie, met zijn dochter Gladys enzovoorts. En ik moet eerst vertellen, want dat ben ik vergeten, dat deze Caradoc, maar dat is niet 100% zeker, maar dat in ieder geval de kinderen van deze Caradoc, ik ken de namen niet zo gauw uit het hoofd, maar Gladys en haar broer Linus. Hij zegt zeg maar Linus, zegt hij. Linus. Bij de Rooms-Katholieken bekend als de tweede paus. Daar komt hij hoor. Ja, dat deze hele familie in Rome gewoond heeft in een huis wat men, wat toen ter tijd aangeduid werd als Palatium Britannicum. Het Britse paleis. En het eigenaardige is dat men nu nog weet in Rome aan te wijzen een Romeinse, een oude Romeinse woning, het huis van Pudens, waarover het verhaal bekend is dat daar ooit Petrus geweest moet zijn en meerdere apostelen. En het enige probleem van het verhaal is dat men al of niet erkent dat Romeinse huis van Pudens, dat wordt het nu nog feitelijk, je mag er niet in hoor, het is een archeologisch gebied, maar ik heb het meerdere keren geprobeerd inmiddels, maar je komt er niet. Maar dat oude huis van Pudens en dat deze Pudens en dat huis precies hetzelfde is als het Palatium Britannicum. Dat is het namelijk, want Pudens, de naam Pudens, kennen wij langs de andere kant als de naam van de schoonzoon van deze Caradoc, namelijk de man, de Romein, die trouwde met deze Gladys. Heb je dat nog? En toen Caradoc pa, dus dan wel schoonpapa, de koning der Britten terugkeerde naar Brittannië na zeven jaar, erfde uiteraard zijn dochter en schoonzoon, zijn dochter die de peetdochter was van de toenmalige keizer Claudius, erfde het huis uiteraard en sindsdien heet dus het Palatium Britannicum het huis van Pudens. En men wijst nog steeds een huis van Pudens aan, dat zeg ik net, in Rome. En de aardigheid is dat wij zelfs in de Bijbel een Pudens tegenkomen. Maar weer is de vraag, is deze Bijbelse Pudens dezelfde als deze Pudens uit de ongewijde geschiedenis? Ik zeg daar inmiddels zonder aarzelen ja op. omdat in verband met Pudens nog een andere meneer genoemd wordt in de Bijbel, want deze Linus komt inderdaad in de Bijbel voor in 2 Timotheus 4. En de vraag is deze Linus soms dezelfde als de broer van Cledis en dus de zwager van Pudens? En mijn antwoord is, ja, ligt er voor de hand, natuurlijk. Zo zit dat. En waar het hele verhaal dus op neerkomt, is dat een christelijke Britse familie, een Britse koninklijke familie, terechtkomt in Rome. Ze waren al tot geloof gekomen in Brittannië. Dan kun je wel zeggen, dat geloof ik niet. Dat komt waarschijnlijk dan gewoon omdat u een wat vreemde opvatting hebt over de oude geschiedenis van Brittannië. Ten onrechte. Maar als je er iets van weet, dan zeg je, dat is helemaal niet zo onwaarschijnlijk. Integendeel. Nou, hoe dat ook zij, het verhaal is dat deze gelovige Britse koninklijke familie in Rome terechtkwam. En daar had je dus een christelijk gezin in Rome van hoog aanzien en niet van Joodse afkomst, maar wel afkomstig van Efraïm, want dat is de gedachte die erachter steekt. En rondom dat koninklijke gezin in Rome, in Palatium Britannicum, is de eerste christelijke gemeente ontstaan. Een belangrijke gemeente en een invloedrijke gemeente, dus ook inderdaad. En dat Paulus naar Rome wilde, laat zich op deze wijze heel eenvoudig verklaren. Omdat daar een christelijke gemeente was die naar wereldse, naar aardse maatstaven inderdaad in zeer hoog aanzien stond. En die naar bijbelse maatstaven net zo goed in zeer hoog aanzien stond. Niet omdat Petrus daar de eerste bisschop van was, maar omdat de gemeente in werkelijkheid onder de bescherming en aanvoering stond van de Britse vorst. Dat is het verhaal. Nou goed, dat die Britse vorst daar was en de hele familie, dat is zo uitgebreid geschreven, zelfs de bruiloft van Gladys en Pudens enzovoort is uitgebreid beschreven. Er was iemand zoals Johan Bos, die heeft daar puntdichten over geschreven. Die zijn nog steeds bewaard, die kun je nog steeds nalezen in het Latijn. Maar goed, ze zijn vertaald ook trouwens voor een belangrijk deel. Het is geen enkel punt, dat was namelijk zo. En dat dan een familie was met een ander geloof dan al die andere Romeinen, dat wordt ook uitgebreid beschreven. Er zijn nog processen overgevoerd. Dat het christelijk geloof was dat ze aanhingen, dat leidt geen enkele twijfel. Dat is waar het over gaat. En wat ik alleen maar probeer te zeggen is dit. Want de rest van het verhaal vertel ik u misschien onderweg in de bus. Wanneer is het ook weer? September. Nou goed. Hè? Ik durf er eigenlijk nooit zo goed over te praten. Want er is altijd iemand die zegt, ja, wat heeft het nou met de Bijbel? Het staat toch niet in de Bijbel? En dan zeg ik, ja, dan is het goed. Dan maar niet. Spijt me dan wel. Want het is een schitterend verhaal. Een schitterend Bijbels verhaal. En voor mij persoonlijk heeft het precies de loose ends. Hoe heet zoiets? De losse eindjes die ik overhield. Heeft het aan elkaar gebracht. Het klopt perfect. Wat er gebeurd is. Wat er gebeurd is namelijk dit. Dat de afgebroken lijn van de 10 stammen van Israël uit het verleden werd voortgezet toen in de eerste komst van Christus de lijn, de voortgezette lijn van het Joodse volk werd afgebroken. Juda niet. Wel nu, dan wordt het evangelie de zaligheid verborgen en gaat inderdaad in de praktijk naar het andere deel van Israël. Naar die lijn die ophield in 722 voor onze jaartelling, toen de 10 stammen van Israël in Assyrische ballingschap werden weggevoerd. Niettemin, de Bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat die lijn ooit een keer voortgezet zou worden en dat de 2 en 10 stammen ooit 1 zouden worden. In elk geval bij de openbaring van het koninkrijk van Christus. Maar bij nader inzien, mijn Bijbel leert mij, en dat is dus tamelijk persoonlijk, al heb ik net zo'n Bijbel als u, maar mijn Bijbel leert mij dat die 2 en 10 stammen van Israël voor een belangrijk deel in een hoge mate al samengevoegd zijn in onze dagen. Voor zover men tenminste tot geloof kwam. En de gedachte is dat voor zover Israël een rol speelt in de gemeente, is het niet het Joodse volk, is het niet Juda, maar is het Efraïm. En vandaar dat in het Oude Testament de term Efraïm, dan wel Jozef zijn vader, zeer dikwijls gebruikt wordt als verwijzing naar de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Zelfs het Nieuwe Testament gebeurt dat nog. Wordt de naam Efraïm in die toepassing gebruikt. Maar daar ga ik nou verder niet op in. Maar de gedachte is dus dat waar het Joodse volk, officieel als volk, namelijk op regeringsniveau, het evangelie en daarmee de Christus verwierp, dat het Britse volk op regeringsniveau de Christus aanvaarde. De eerste koning en dus de eerste regering uit de kerkgeschiedenis, moet ik dan eigenlijk zeggen, met een klein lettertje dan. Maar de eerste regering, de eerste koning die tot geloof kwam, was inderdaad de Britse vorst, kan niet missen. Nee, in het jaar 37 ongeveer. Dat kan een jaar miszitten, maar wat maakt het uit? Heel vroeg dus. In dezelfde tijd als dat het evangelie vanuit Jeruzalem naar Samaria ging, de voormalige hoofdstad van de 10 stammen, ging het in werkelijkheid wel degelijk ook naar de echte hoofdstad van de echte 10 stammen, althans naar de hoofdstad van de belangrijkste stam van de 10, Efraïm namelijk, en zo kwam het recht in Glastonbury. Evelyn, toen nog. Eiland Evelyn. Zo is het nou eenmaal. Nou ja, ik heb er nog veel meer over te vertellen. Schiep het binnen zo. Maar ik laat het maar voor wat het is. De gedachte is nu deze. En dan komt een moeilijk verhaal hoor. De gedachte is deze. Dat naar Bijbelse maatstaven. Als het zo is. Ik zeg nu als. Maar het is zo. Want het is een Bijbelse redenering. Als het zo is. Dat de beloofde nieuwtestamentische zegeningen bestemd waren voor het Joodse volk, voor Juda. Dat waren ze ook, maar niet exclusief hoor, daar gaat het niet om, hè? Maar ze, voor Juda. En als het zo is dat de koning en hoge priester onder dat nieuwe verbond de erfgenaam is van Juda, degene met troonsrechten uit Juda, en dat is zo, dan betekent het gewoon dat als een ongelovige geen deel zal hebben aan dat koninkrijk en aan dat nieuwe verbond, dat hij dan dus geen deel zal hebben aan Juda. En dat betekent dat als een ongelovige Jood, als een Jood dus ongelovig is, en de Heer Jezus, de koning van Juda, en daarmee wel het nieuwe verbond, de nieuwe schepping enzovoort, verwerpt, dan houdt hij vanaf dat moment op Jood te zijn. Er is niks moeilijks aan, want ook vandaag kun je Nederlandse staatsburgerschap verliezen. Als je iets verkeerd doet, ik zou zo gauw niet weten wat, maar moet iets weten, moet toch iets te bedenken zijn, denk ik altijd. Maar vooruit, dan kun je gewoon je staatsburgerschap kwijtraken. Dat is toch zo? Nou, dat kan met Juda ook, naar Bijbelse maatstaven. Al komt men tot verwerping van de leeuw uit de stam van Juda, dan heeft men zijn Joodse rechten verloren en wordt men niet langer geacht Jood te zijn. Hebben die? En als de heidenen, aan wie de belofte niet in de eerste plaats gedaan zijn, maar als de heidenen komen tot aanvaarding van de koning der Joden, en wanneer heidenen tot geloof komen en daarmee dus toegevoegd worden aan het nieuwe verbond, dan worden ze vanaf dat moment Joden. En niet zeggen tot Joden gerekend, dan worden ze Joden. Ze zijn Joden op grond van hun onderwerping aan de koning der Joden. Dat heb je toch, hè? Dat is namelijk de redenering die de apostel Paulus volgt, in ieder geval in Romeinen 9 tot en met 11. En in Galaten 3 bijvoorbeeld, als hij zegt, en in Romeinen 2, als hij zegt dat wij heidenen, als we tot geloof komen, in werkelijkheid Joden zijn, omdat we besneden zijn met besnijdenis des harten, besnijdenis van Christus en hoe dat maar heten mag. Dus wij zijn Joden. Volgens die redenering. Dat is de eenvoudige redenering, al vinden velen hem veel te moeilijk. Maar het is de eenvoudige. Want hierna volgt een moeilijker redenering. Als nou Juda zelf van die koning der Joden niks moet hebben, als volk, dan houdt het hele Joodse volk op Joods volk te zijn. Dat heb je toch? En als nou ineens bijvoorbeeld, ik noem maar een stam, bijvoorbeeld Efraïm, hè? Als nou ineens Efraïm wel komt tot erkenning van de koning der Joden die de Messias van Israël zou zijn. Dan betekent dat eventueel een individuele Jood die alsnog tot geloof komt, daardoor wordt toegevoegd aan Efraïm. Want het eigen Joodse volk heeft de Joodse Messias verworpen. Maar Efraïm als volk officieel, op regeringsniveau, weet je wel, officieel, wettige maatstaven, heeft die Messias uit Juda, de Joodse stamboom, aanvaard. En de Heer Jezus is dus geworden de koning, of het hoofd, stamhoofd, hoe noem je zoiets. Maar is geworden koning van Efraïm. Betekent dat als daarna een Jood tot geloof komt in diezelfde koning, wordt hij alsnog toegevoegd aan Efraïm. Dat is het moeilijker verhaal, maar het zit nog dichter bij de realiteit. Want de Bijbelse gedachte blijft nog altijd dat beloften gedaan werden aan Abraham, Isaac en Jacob, en wij, u en ik als gelovigen, hebben deel gekregen aan de vervulling van die belofte. Romeinen, Galaten, Efeze. Maar bij nader inzien, beloften werden gedaan aan Abraham, Isaac, Jacob en daarmee en alle die geloven in onze dagen. Maar daartussendoor gaat de lijn verder met Jacob, met Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, maar die wordt aanvankelijk even overgeslagen. En dan meteen Efraïm. Want als ergens in de Bijbel uitgebreid sprake is van de overdracht van deze beloften, en dus van deze zegeningen, dan is het niet wat gaat om Abraham naar Isaac, ook niet Isaac naar Jacob, hoewel dat een ingewikkelde geschiedenis is. Maar als het uitgebreid geformuleerd wordt, is het de overdracht van Jacob niet naar Ruben, zijn oudste zoon, niet naar Juda, hoewel we dat wellicht zouden verwachten, maar naar Efraïm. En dat betekent dat de grote beloften die aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn, vererfd werden naar Efraïm en zo terechtkwamen bij de 10 stammen en zo terechtkwamen in de Assyrische ballingschap, zodat de vraag is, waar is het eerste geboorterecht eigenlijk gebleven? Waar zijn die beloften? En daarna komen we in Romeinen terecht, dan wel in Rome, dat is ook leuk, maar in Romeinen of in Galaten, dan wel Gallië, want dat is ook leuk. Nou goed, andere keer. Maar komen we in Romeinen terecht of in Galaten enzovoort. En dan blijkt ineens gezegd te worden dat de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob, waarvan wij weten, voetnootje, dat ze vererfd werden via Efraïm en de 10 stammen, Assyrische ballingschap en zoek onder de heidenen, dat die beloften enzovoort van eerst geboorterecht enzovoort, dat die ineens terecht zijn gekomen bij ons, bij de gemeente. En dan heb je loose ends, waar ik zo straks over sprak. Het losse stukje, het losse touwtje. De draad hield ergens op. In de Assyrische ballingschap feitelijk. En ineens komt toch diezelfde draad boven als gezegd wordt dat u en ik, gemeente, dat wij geroepen zijn tot aanstelling als zonen, dat we erfgenaam zijn van de belofte van Abraham, Isaac en Jacob, zelfs eerstgeboren, het eerstgeboorterecht hebben in dat verband, terwijl u en ik weten dat het eerstgeboorterecht verdwenen is met Efraïm. Zie? En die losse stukjes komen bij elkaar als het zo is dat de gemeente op een of andere wettige wijze de erfgenaam is, niet overdrachtelijk, maar letterlijk, want daar ging het ook om in Genesis enzovoorts, hè? Letterlijk de erfgenaam is van Efraïm. En dat is inderdaad het geval. En daartoe werd het evangelie ook gepredikt. Meteen aan Efraïm, dan wel aan de 10 stammen van Israël in het algemeen. En het leidde inderdaad tot het juiste resultaat. Namelijk dat op regeringsniveau men zich onderwierp aan de Heer Jezus Christus. En als ik dan nog één of twee zinnen aan mag toevoegen. Voor zover het evangelie gepredikt is in Europa. Nee, ik zal het anders zeggen. Voor zover het christendom verspreid is geworden. Dat is iets officiëler en plechtiger. En meer verantwoord binnen de kerkgeschiedenis. Voor zover het christendom verspreid is geworden in Europa. Is het verspreid geworden niet vanuit Jeruzalem. Niet van Antiochië en ook niet vanuit Rome. Maar vanuit Engeland. Dat is gewoon historie. ben van vorige week bij het graf. Vorige week? Dan zoiets. Ben ik bij het graf geweest van een Beatus. Zomaar een voorbeeld daar, zomaar aardigheidje. Bij het graf van een Beatus. De grote zendeling van Zwitserland. Door hem zou Zwitserland gekerstend geworden zijn. Maar deze Beate stierf al in het jaar 110 van onze jaartelling. Dan was hij er toch al erg vroeg bij, niet? In het jaar 110 van onze jaartelling. Boven zijn graf staat een bijbelschool, maar die heb ik niet bezocht. Beatenberg. Maar dat is ver daarboven. Want hij is begraven onderin een berg in een grot. Een grot. Prachtige grotten zijn het overigens. Maar de eerste man begraven. Maar deze Beatus was een Britse zendeling. Het is bekend dat de man afkomstig was uit Brittannië. En vermoedelijk uitgezonden was vanuit Glastonbury. En hij stierf na de kerstening van Zwitserland in 110 van onze jaartelling. Reken eens even na. Terwijl Christus opstond in het jaar, maar dan was het 32, hou ik het nog steeds op, van onze jaartelling. Dus hoeveel jaar hadden ze de tijd? Dus een jaar of 70, 80. En binnen 70 à 80 jaar was dus het evangelie eerst naar Engeland gegaan en vanuit Engeland officieel gepredikt in Zwitserland met als gevolg de kerstening van Zwitserland. Heb je dat? En dat terwijl Zwitserland grenst aan Italië, waar Rome ligt. Dus die route was veel korter geweest. Van Rome naar Beatenberg. Interlaken. Nou, vlak buiten Interlaken is het. Maar het ging zo niet. Het evangelie ging eerst naar Brittannië, naar Efraïm. En vanuit Efraïm is het verspreid geworden over de hele wereld. En toen Paulus zijn bediening specifiek onder de Joden in Klein-Azië enzovoorts, waardoor overigens heidenen tot geloof kwamen, maar dat is een ander verhaal. Maar toen Paulus die bediening beëindigd had en zijn officiële aardse loopbaan erop zat en beëindigd werd in zijn gevangenschap in Rome, toen had de man al verder voor het plan, weliswaar om Rome te bezoeken, maar om via Rome te gaan naar precies die landen waar al die Kelten woonden, namelijk de afstammelingen, al die Keltische volkstammen, waarvan de Britten er een zijn, waar al die Kelten woonden, namelijk de afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Maar het zou gaan via Rome. En ongetwijfeld hoopte de man daar kennis te maken met de vorst van Efraïm. Die immers uit Jozef was. Efraïm uit Jozef. Terwijl Paulus zelf uit Benjamin was. En dus de volle broer van Jozef. Het was nog familie ook. In nog veel meer opzichten, maar ik zal u dat besparen. En toen wij vaderlandse geschiedenis leerden op de christelijke school, hebben wij geleerd dat Nederland bereikt is met het evangelie door ene Bonifatius. Sorry voor de Friezen. Oh, daar hoor ik ook bij tegenwoordig. Wel goed. Ja. Door ene Bonifatius, dan wel door ene Willy Brod. Maar waar kwamen deze beide jongens vandaan? Hè? Want ik noem ze niet Sint Bonifatius of Sint Willy Brod. Dan kunnen we broeder Brandsman noemen Sint Pieter. En he, dan zijn we allemaal Sint. Sankt Johan ben ik trouwens vele malen tegengekomen. Sankt Johan. Met dubbel N. Nou goed. Dus ik noem ze zo niet. Ik spreek dus gewoon over medegelovigen. Gelovigen zoals u en ik. Zoals Bonifatius en Willibrord. En waar kwamen die zendelingen vandaan? He? Uit Brittannië. Dat waren Britten. Die hebben hier het evangelie gebracht. Begrijp je wel? Zo steekt het verhaal in elkaar. En waar de verspreiding van het evangelie tegelijkertijd in de praktijk de verspreiding is van een cultuur, betekent het gewoon dat de cultuur der Britten dan wel de cultuur van Efraïm verspreid is geworden in wat wij inmiddels kennen, nou ja, gekend hebben tot voor kort, als de zogenaamde christelijke wereld. En dat is maar waar het om gaat. We zijn Efraïm. En daarom de eerstgeborenen van Israël. Niet alleen omdat wij gelovigen zijn, maar ook via het wettige erfrecht. En zelfs wellicht, maar dat hoeven zich niks van aan, daar hoeven zich niks van aan te trekken, zelfs wellicht in hoge mate ook gewoon normaal de afstamming. Maar dat is een nog ander verhaal. Je moet het buiten beschouwing laten. Maar als je dus leest over Israël, hoef je heus niet meteen te denken, dat zijn wij niet. En voor degene, daar heb ik er nog een, voor degene die dan zeggen, de brief aan de Hebreeën is geschreven aan Hebreeën en wij zijn geen Hebreeën, dan hebt u weinig verstand, denk ik dan altijd, van dingen als statistiek en kansberekening enzovoorts. Ik heb nog een neef, die heeft nou niks te doen omdat hij pas afgestudeerd is. Toch, misschien heb ik nog een leuk idee voor hem, om eens uit te rekenen hoe groot de kans is dat u of ik, dan wel hij, dan doet hij het misschien eerder, afstand van Abraham. Gewoon de kans alleen maar. Ik geloof dat ik het wel eens vaker gezegd heb. Ik persoonlijk had twee ouders. Hij ook. Maar nou goed. Ik heb nog nooit meegemaakt dat hij eruit liep als ik wat zei. Maar, nou Jacob. Maar ik persoonlijk heb twee ouders, vier grootouders, 8 overgrootouders, 16 bedovergrootouders, 32 de, hoe dat heet, ben ik alweer kwijt. Daarna rekenen we uit hoe lang gemiddeld zo'n generatie is. Dat wil zeggen hoe oud die ouders, grootouders, overgrootouders waren toen ze kinderen kregen. En daarna rekenen we uit hoe lang het geleden was dat Abraham leefde. Dat is pakweg een jaartje of, weet ik niet eens, 4000 geleden. Ja. Dan rekenen we uit hoeveel generaties dat zijn. En bij elke generatie terugrekent vanaf nu tot Abraham verdubbelt het aantal voorouders dat ik had. De kans is groot dat het aantal voorouders dat ik had levend in de tijd van Abraham vele malen groter is dan de totale wereldbevolking. Dus Abraham moet een van mijn voorouders zijn. En van u en van ieder van ons. Reken het maar na. Dat is helemaal geen trucje wat ik u vertel. Zo is dat namelijk. Die kans is absoluut zeer groot. Dus te zeggen, wij zijn geen Hebreeën, dus de brief is niet van ons, is onzin. Wij zijn geen Israëlieten en dus gaat het niet over ons, is onzin. De kans is groot dat wij wel degelijk Israëlieten zijn. En van ons westelingen geldt dat in nog veel sterkere mate. Je komt er op die manier niet. Je kunt niet een scherp onderscheid maken en zeggen, dat is wij, dat zijn wij en dat zijn wij niet. En dit is voor ons en dit is niet voor ons. Dat zit zo niet in elkaar. Wij zouden er oog voor hebben dat deze Bijbelse begrippen geen rekbare begrippen zijn. Maar zoals het nou eenmaal is met een taal, het zijn brede begrippen en de inhoud van het begrip of de toepassing van het woord wordt feitelijk bepaald door de context waarin het staat. En wat ik hier lees in Psalm 22, vers 23 tot en met 26, is niet dat het gaat over de gemeente Israël en de volken, maar dat het gaat over de gemeente, namelijk Israël. Precies hetzelfde. En wie het ook zijn, zijn gelovigen. Maar ze worden van Gods wegen beschouwd als Israël. Omdat ze door geloof deel hebben gekregen aan Israël. En omdat ze na wettige maatstaven erfgenaam zijn van Israël. En in het bijzonder dan van Ephraim. Dat is de gedachte. Maar lees nou eens, dit was een beetje te uitgebreid verhaal. Maar af en toe wil ik dat toch eens een keer weer eens kwijt. Hè? Nee, eigenlijk alleen om je nieuwsgierigheid te wekken. Goed. Maar lees je nou eens verder met mij mee deze psalm uit. Hè? Kijk eens wat wij eruit halen. Het gaat dus over het lijden van Christus. Let op dat de psalm in hoge mate, met grote nadruk en uitgebreid spreekt over de kruisiging, het lijden en de dood van de Heer Jezus. Dat heb u toch, hè? Dat is het thema waarbij wij bepaald worden. En dan komt uiteindelijk het slot, het laatste deel van de psalm. En dat zegt, indien gij mij verhoort, zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. Dan zuchten we, het loopt toch goed af. Maar hoe dan? Nou, ik zal uw naam aan mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Gij die de Heere vreest, prijst hem. Al gij zaad van Jacob, vereert hem. Waarom hem prijzen? Waarom hen eren? Wel, omdat de Heere Jezus uit de dood werd opgewekt. omdat hij daardoor werd de eersteling van een nieuwe schepping, de eerstgeborene van een nieuwe schepping, hetzelfde, de eerstgeborene van een nieuw verbond, dat is ook hetzelfde, daarmee de erfgenaam van de troon, dat is ook hetzelfde, en daarmee werd hij bovendien hoge priester van het nieuwe verbond, namelijk naar de ordening van Melchizedek, en dat is ook hetzelfde. Reden genoeg om hem te loven, te prijzen, te danken enzovoort. Dat zouden wij doen. Daarna wordt hetzelfde gezegd onder het noemen van de namen Jacob en Israël. Daarna in vers 26 weer van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Weer gemeente dus. Wat ik beloofd heb zal ik betalen. Maar zo staat het ergens anders. Hier staat gewoon, ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. En dan, de zachtmoedigen zullen verzadigd worden. Leuk, hè? De zachtmoedigen zullen verzadigd worden. Of vinden die niet leuk? Dat vind ik heel leuk. Want de uitdrukking zou in het licht van het Nieuwe Testament moeten leiden. Luiden, zalig zijn de zachtmoedigen. Want zij zullen het aardrijk beërven. En zalig zijn de hongerigen. Want ze zullen verzadigd worden. En ze worden hier netjes, prachtig, taal is een mooi ding. Ze worden samengetrokken tot één. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen verzadigd worden. Zodat het betekent dat de zachtmoedigen per definitie hongerigen waren. Toch? Zachtmoedigen hebben honger. Hardmoedigen, bestaat dat ook? Nou, die hebben in ieder geval geen honger. Ja, hoogmoedigen, dat woord komt in dit verband ook voor, maar daar kom ik nog bij terecht. Dat wordt dan vanavond. Maar de zachtmoedigen zullen verzadigd worden, zijn dus dezelfde als de hongerigen die verzadigd zouden worden. En in beide gevallen gaat het om gelovigen. De zachtmoedigen die met zachtmoedigheid het woord Gods in zich laten planten, met dank aan de uitdrukking van Jacobus. De zachtmoedigen die zich onderwerpen aan het woord Gods zijn gewoon gelovigen. En de hongerigen die verzadigd zouden worden zijn degenen die hongerigen. Naar het woord Gods. Trouwens, in een van de varianten staat ook gewoon in het Nieuwe Testament: zalig zijn zij die hongeren naar het woord Gods, want ze zullen verzadigd worden. Alleen niet altijd staat dat woord Gods erbij genoemd. Maar het is wel degelijk volstrekt dezelfde gedachte. En dan kunt u wel zeggen, dat gaat over Israël. Waarom dat gezegd wordt, weet ik niet. Waarschijnlijk omdat het in de bergreden staat en die wordt nogal gemakkelijk aan de kant geschoven. Maar ik moet u zeggen dat ik daar toch gewoon de gelovigen uit onze bedeling in herken. Dat zijn toch zachtmoedigen, of niet? Ja, dat is een gewetensvraag. Nou goed, slaan we die over, sorry. Wij zijn toch hongerigen? Als u nou zegt, nou, het kan me zoveel niet schelen, zeg ik dan, wat doet u dan hier? Dat meen ik ook serieus. Dat brengt alleen maar onrust met zich mee. We zijn toch hongerigen naar het woord Gods? En we zijn toch hier om verzadigd te worden? Wij zijn toch zachtmoedigen? Nou, misschien kunnen we dat niet erkennen, maar wij geloven toch dat wij het aardrijk berven zullen? Dat is omdat we zachtmoediger zijn en met zachtmoedigheid het woord in ons laten planten, opdat het onze zielen zou zalig maken en opdat we dus zouden gesteld worden tot zonen. Daar gaat het toch gewoon over. Ik hoef dat toch niet per definitie meteen op een voorhand weg te redeneren naar de bekering van Israël in de toekomst. Dat is toch net zo goed op ons van toepassing. Verder dan. Zij zullen de Heere prijzen die hem zoeken. Namelijk degenen die hem zoeken zullen de Heere prijzen. Zoeken wij hem en vervolgens prijzen wij hem en heb niet het hart om nee te zeggen. Dat is toch wat wij doen, de Heer zoeken, dat wil zeggen hem dienen. Of met de uitdrukking van broeder Boersma geloof ik, hem centraal stellen. Of was het mijn uitdrukking? Samen, hè? We hebben er centrum van gemaakt, hè? Bij gelegenheid, ja. Nou goed, hem centraal stellen, omdat alles om hem zou draaien, dat is hem zoeken. Zoek de dingen die boven zijn, bedenk de dingen die boven zijn. Dat is toch wat wij doen, wij zoeken hem, wij bedenken hem en geven hem daarmee eer. Dus dat eer van God om te spreken en om te denken over hem. En dat zouden wij dus ook doen, Nou goed. En dan, uw lieder hart zal in eeuwigheid leven. Nou, dat heb ik eens nagevraagd aan een cardioloog. Die had er problemen mee. Toen heb ik het nagevraagd aan Jeremia. Die had er geen problemen mee. Die zei, nee, dat klopt, want onder het nieuwe verbond krijg je een nieuw hart. Toen heb ik het nagevraagd aan de psalmist van psalm 51, bijvoorbeeld. En zei, dat klopt, want er wordt een nieuwe geest, een nieuw binnenste geschapen in u enzovoorts. Dus toch met ons gebeurt, wij hebben toch nieuw leven ontvangen. We hebben toch een nieuw hart gekregen, tenminste, dat heeft de zondagsschooljuffrouw. Was dat een juffrouw? Oh ja, tante Noni. Nou goed, laat maar zitten. Eleanor. Maar goed, tante Noni. Maar dat heeft de zondagsschooljuffrouw ons toch inderdaad wijsgemaakt dat we een nieuw hartje gekregen hadden. Is toch zo, of niet? Een nieuw binnenste, dat staat hier. Uw liederhart zal in eeuwigheid leven. Dat wil zeggen, we zullen in eeuwigheid leven. Het wordt veroorzaakt door het hart. En het hart wordt genoemd omdat het gaat om geloof en denken. Dat wil zeggen, je kunt ook lezen, door geloof zult ge eeuwig leven ontvangen. En zo staat het in Johannes 3. Want ik laat het licht van het Nieuwe Testament er maar over schijnen. En dan, alle einden der aarde zullen het bedenken. Moet ik eens even, daar heb ik niet goed voorbereid natuurlijk weer. Dat is altijd een probleem. Maar hoeveel plaatsen er zijn op de kaart die aangeduid worden als einden der aarde. Zoals daar zijn Land's End in Bretagne. Zoals daar zijn Finistère in Bretagne. Nee, ik zei een andere naam hoor. Heet dat Finistère? En hoe heet dan dat stuk, die westpunt, noordwestpunt van Spanje? Noemen ze ook Finistère, geloof ik. Dat ligt honderden kilometers vandaan, geloof ik. Maar dat heet ook zo. En fini is einde en terra is aarde. Dus het heet het einde van de aarde. En die hele westkust van Europa heet feitelijk einde der aarde. En dat is gewoon de normale aardrijkskundige aanduiding. Dus je zou het met hoofdletters moeten schrijven. Bovendien, heel Engeland heet de hoek en daarmee het einde der aarde. Engeland. Kun je wel zeggen, ja, maar dat komt omdat een van die volken die ze daar vestigden, dat waren de Engelen. Nou ja, de Angelen. In het Engels is dat nog hetzelfde vraag. Maar de Angelen, en daar komt de naam voor, dan zeg ik, ja hoor, goed hoor, laat maar. He? Maar het heet wel zo, Engeland, de hoeken der aarde, einde der aarde dus. De hele kust er ook langs vind je dat. Nou goed, aardeskunde laat ik verder weer aan u over. En waar is christendom terechtgekomen en verspreid geworden? Inderdaad, in West-Europa, klopt precies. En met name in Land's End. En in de aarde. En in Finistère, precies. Waar je het ook zoeken mag. De einde der aarde. En natuurlijk ken ik de andere verklaringen. Zeggen, einde der aarde, ik wil zeggen, over heel de wereld. Zeg, ja, dat kan al wel wezen, maar ik lees het nou even letterlijk gewoon. Waarom moet je nou meteen aan heel de wereld denken? Dat zou wel kunnen, maar dat hoeft niet. Er staat ook niet heel de wereld, dat is het einde der aarde. En waar zoek je die dan? En bij een andere gelegenheid staat er eilanden, staat hier geloof ik niet, hè? Eilanden der zee enzovoorts. En dan kun je wel zeggen, dat kan elk eiland zijn. Of je kan ook zeggen, dat kan elk eiland wezen. Maar goed, maar dat kan, ja, dat kan elk eiland zijn. Ik heb altijd wat moeite met de eiden en vandaar. Maar dat kan elk eiland wezen. Maar als je een oude, redelijk klassieke adreskundige, weet je, een ding, encyclopie hebben of zoiets, dan staat daar ook de uitdrukking in eilanden der zee, en dan zijn het echte Britse eilanden, en schrijf ik met hoofdletters omdat het een eigen naam is, de eilanden der zee. Eigenlijk eilanden in het westen, want dat staat er eigenlijk echt. Want eilanden zijn altijd eilanden der zee, dus vertaal je het woord jom, of jam, niet met zee, maar met de, het andere woord waarmee het vertaald kan worden, met westen. Want anders heb je een pleonasme. Heb je dat? Eilanden in het westen staat er dus gewoon in de Bijbel ook. Nou goed. Dus einden der aarde. En dan staat er, alle, vers 28, alle einden der aarde zullen het bedenken en zich tot de Heere bekeren. En alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. Je kunt lezen dat alle heidenen, alle volkeren der heidenen tot geloof zullen komen. Dat weten wij dat het zal gebeuren. Maar het is in de aanvang van de 1000 jaren. Maar ik heb ook geen probleem om te lezen dat onder alle geslachten der heidenen mensen tot geloof zullen komen. Want zo kun je het ook lezen. En je kunt zelfs met een beetje goede wil kun je lezen alle geslachten van Israël die inmiddels gerekend werden overigens tot de heidenen zullen tot geloof komen. Dat kan ook nog. Alle geslachten der heidenen. Dat betekent alle heidense geslachten van Israël. En dat zijn de 10 stammen inderdaad. En hoe je het wil lezen, hoe je het moet lezen, is grammaticaal niet te bepalen. Dus hoe je het moet lezen is afhankelijk van de context. En het is geen enkel probleem om het te lezen alsof het in zijn geheel over onze bedeling gaat. En dat doen wij omdat ons dat gezegd werd het zo te doen in Hebreeën 2. De gemeente, de grote gemeente, degene die hem vrezen, de broederen, de einden der aarde en hoe het maar heten mag, de geslachten der heidenen. Nou goed. Want gedenk dat gij die eertijds heidenen waart enzovoorts deel hebt gekregen aan Israël. Dat is helemaal niet in strijd met wat bijvoorbeeld Efeze zegt. En dan, want het koninkrijk is des Heren en hij heerst onder de heidenen. De meest voor de hand liggende lezing daarvan wordt nooit gedaan. Maar de meest voor de hand liggende lezing daarvan is dat de Heer koning is van zijn koninkrijk. Nou, dat is natuurlijk zo sinds zijn opstanding. Toen hem gegeven werd alle macht in hemel en op aarde en een troon boven alle overheid en macht enzovoorts. Maar dan zouden wij dispensationalisten vermoedelijk eerst lezen. En hij heerst over de heidenen. En dan zeggen wij, dat gaat over de 1000 jaren. Maar daar staat er niet, daar staat hij heerst onder de heidenen. En daar kun je gewoon lezen als hij heerst te midden van de heidenen. Precies zoals in Psalm 110 staat, heerst te midden van uw vijanden. En daar staat ook niet over uw vijanden. En Psalm 110 is die psalm die zegt, zit aan mijn rechterhand. U weet wel, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. En gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En daar staat ook eerst te midden van uw vijanden. Dat betekent in de praktijk dat u weliswaar een koninkrijk heeft, maar dat er nog steeds vijanden zijn. En dat u dus een koninkrijk heeft, niet over alle mensen, maar over een deel daarvan. En waar de 1000 jaren beginnen met een koninkrijk over alle mensen, zou de eerst meest voor de hand liggende lezing van dit vers dus zijn, heerst onder of te midden van de heidenen, dat niet alle heidenen deel uitmaken van zijn koninkrijk, maar een deel. En de vraag is welk deel? En is het antwoord dat deel dat de Heere vreest. En dat wordt als Israël beschouwd. Dat wordt beschouwd als de grote gemeente. Dat is dat dat volk voor zijn naam, dat zijn die broederen, kortom, het is gewoon de gemeente waarvan wij deel uitmaken. En terwijl de Heer, als het goed is, heerst over ons, omdat wij ons aan hem hebben onderworpen en zijn genade tot zijn troon der genade, heerst hij niet over de heidenen, maar verbergt hij zich voor hen. En hij heerst dus te midden van de heidenen. En terwijl hij zich aan ons openbaart, terwijl hij ons leidt in heel de waarheid, dan wel terwijl hij ons de naam Gods, de lof Gods, verkondigt, bedwingt hij zijn lippen wel degelijk voor de wereld. En ik lees hier dus in eerste plaats gewoon gemeentelijke waarheid in. En bovendien lees ik tot slot dan het laatste deel van de psalm. Daar staat, alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden. Alle vetten, dat zijn degenen die gezegend zijn, hè? Dat is wat het betekent. Die tekst kun je nog wel eens gebruiken, zuster, bij bepaalde gelegenheden. Ja. Alle vetten. Wat is er, Ad? Vertrouw je het niet? Nou goed. alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden. Nou, kijk, nou denk ik weer aan zeven vette koeien die zeven magere koeien opeten, enzovoorts. En aan zeven magere koeien die zeven vette opeten, enzovoorts. Maar dat mag ik u allemaal nou niet vertellen, hè. Dat heeft ook met Jozef te maken en ook met een koninkrijk onder de heidenen, namelijk in Egypte en niet in Canaan. Allemaal gemeentelijke waarheid hoort die erachter steekt. Vele malen. Maar goed, laten we voorbij gaan. Alle vetten, alle gezegenden dus, alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden. Is dat niet een prachtige korte samenvatting van onze eigen positie? Als vetten, namelijk gezegenden, wij eten van het woord Gods. En het resultaat is, wat doen we ermee? Wij aanbidden. Waartoe worden wij gevoed? En ontvangen wij leven? Omdat wij die leven ontvangen hebben, wij die adem hebben, de Heer zal loven. Wij die de geest hebben, zouden de Heer loven. Precies. Alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden. Allen die in het stof nederdalen zullen voor zijn aangezicht nederbukken. Dat wil zeggen, degene die inderdaad afgesneden zijn, hun eigen leven kwijtraken, hun eigen leven opgeven, de oude mens voor dood houden. Allen die één zijn met Christus in de gelijkmaking zijns doods. Zij zullen voor zijn aangezicht nederbukken, namelijk zich aan hem onderwerpen. En ik hoop maar dat u zichzelf daarin herkent. En als u dat zichzelf niet herkent, dan wordt het waarschijnlijk nodig om nog een keer toch gewoon een evangelisatietoespraak te houden. Namelijk als onze hoop is afgesneden, als wij verdord zijn met het woord uit Ezechiël 37... Als van ons eigen leven niks meer terechtkomt, en wij weten dat, we zijn ons dat bewust geworden, dat kun je het beste zo snel mogelijk bewust worden overigens, zo jong mogelijk bedoel ik feitelijk. Dan kan men komen, dan zou men komen tot de Heer Jezus Christus. Voor hem nederbuigen, dan wel naderen tot de troon der genade en zich daar aan hem onderwerpen, met een zacht gemoed. En met een nederig hart, zalen ze de nederige van hart enzovoort. Het is toch zo? Dat zou men doen, opdat men zou leven. Kortom, deze lui uit vers 30, daar herkennen wij onszelf in. Het zijn namelijk degenen die hun eigen ziel bij het leven niet kunnen houden. Dat wil zeggen, die hun eigen ziel niet in leven kunnen houden. Dat betekent gewoon, het zijn degenen die met hun eigen praktische levenswandel geen raad weten. Er zijn die mensen die zeggen, wat moet ik hier eigenlijk, wat doe ik hier eigenlijk, het hele leven zinloos. Geeft geen bevrediging. Kan het ook niet geven. Wel, zij zouden voor de Heer nederbukken. Zij die zich bewust zijn van hun eigen vergankelijkheid en verloren positie, zouden zich onderwerpen aan de Heer Jezus Christus. En ik persoonlijk, zeg ik dan maar, met een persoonlijke term, ik herken mijzelf er heel goed in. En dan, vers 31, het zaad zal hem dienen. Het zaad zal hem dienen. Maar let op dat je het net zo goed kunt lezen als degene die hem dienen, die zijn zijn zaad. Voorzichtig wezen dus, hè. Het zaad zal hem dienen. Wij zijn namelijk zijn zaad. En dienen hem. En ik kan het op twee manieren zeggen, wij zijn zijn zaad en dus dienen we hem. Kan ook zeggen, wij dienen hem, dus zijn wij zijn zaad. Het zaad van Abraham, Galaten 3. Het zaad van Abraham, het welke is Christus, en wij die één plant met Christus geworden zijn, zijn dus zaad en daarmee erfgenaam van Abraham. Het zaad zal hem dienen. Waarom is dat nou, gaat het nou specifiek over de 1000 jaren? Dat gaat toch net zo goed over ons? En ik denk in de eerste plaats zelfs. Want, lees maar mee. Het zaad zal hem dienen. Het zal de Heere aangeschreven worden tot in geslachten. Dat betekent gewoon dat wij toegevoegd worden aan, zwart op wit, dat wij toegevoegd worden aan, officieel en wettig, aan de Heere. Het zal de Heere aangeschreven worden. Betekent dat wij op wettige wijze één plant, één organisme met hem zijn geworden. Als het ergens op van toepassing is, is het toch in elk geval op het lichaam van Christus. waarvan wij leden zijn geworden. En met een iets bredere variant. We zijn die gemeente van eerstelingen die in de hemel opgeschreven is. Het heeft met burgerrecht te maken, met positie en wat er maar wezen mag. Het is de gemeente toch? Niet met uitsluiting van Israël in de toekomst, maar het is wel de gemeente. En dan weer verder. Die is moeilijker. Zij zullen aankomen of verzameld worden. Zij zullen ergens geplaatst worden, ze komen daaraan. Wij zijn bijvoorbeeld toegevoegd aan of gekomen tot, leuk hè, Hebreeën. We zijn gekomen tot het hemels Jeruzalem. De stad is levende gods. En hier staat, zij zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen den volken. En den volken wil zeggen aan het volk. Zij zullen zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren wordt. Dan wel geboren zal worden, want tijd speelt helemaal geen rol in de Hebreeuwse grammatica. Zij zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren wordt en dus zal worden. En het is zijn werk, omdat hij het gedaan heeft enzovoorts. Als nou, stel nou, dat de gemiddelde dispensationalist gelijk heeft als u zegt dat het hier gaat over Israël, dat hele stuk, over het koninkrijk immers, Jacob, Israël, staat er immers bij. Welk volk is dan dat volk aan wie zij zijn gerechtigheid zullen verkondigen in vers 32? Zij zullen aankomen, wel aangenomen dat dat Israël is. Zij zullen aankomen. Dat wil zeggen, Israël zal aankomen, verzameld worden, zal geplaatst worden in Jeruzalem, hier beneden, Aardse Jeruzalem. Ze zullen aankomen en zij zullen zijn gerechtigheid verkondigen. Dat klopt precies, want Israël zal, als het bekeerd geworden is en terugverzameld wordt, het evangelie prediken. Kan niet missen. Al was het maar via de 144.000 straks volgens Openbaring 7, enzovoort, hè. De priesterlijke functie van het volk. Tot zover kan het. Maar goed, zij Israël dan eventueel zullen zijn gerechtigheid verkondigen, daarmee het evangelie, aan het volk enkelvoud dat geboren wordt. Welk volk? En daar loop ik stuk. Want dat zou ik niet kunnen beantwoorden. Aan welk, Israël predikt het evangelie aan welk volk? Ja, dat kan niet. Aan alle volkeren. En ik heb nooit gelezen dat alle volkeren bij elkaar genoemd worden één volk. Echt niet. Ik ben er niet tegengekomen. Dan zeg ik niet dat het niet kan. Maar ik zeg alleen, ik ben het niet tegengekomen. Ik heb dus niet gezegd dat dat niet in de Bijbel staat. Hè? Dat hoort u toch. Hè? Bovendien, dat maakt u zelf al uit. Want daartoe leest u het vanmiddag even na. Nou goed. Als het dus gaat om Israël, aan welk volk maakt het dan de evangelie bekend? Daar kan ik echt niet bij, heb ik nog nooit ergens gelezen. Ergo, dus, zij zullen aankomen is niet Israël, maar is de gemeente. Zij zullen zijn gerechtigheid verkondigen, dat is de gemeente nog steeds. Aan wie? Aan welk volk? Aan het volk dat geboren wordt, dan wel zal worden. Aan welk volk? Hè? Gewoon aan het natuurlijke Israël. En dan zegt u misschien ook nog, ja, in de toekomst straks. Dan zeg ik, ja, ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Hoe, weet ik niet, maar ongetwijfeld. Maar het kenmerk. Ik weet niet of ik het zo mag zeggen, maar misschien corrigeer ik het dan wel, hè. Het kenmerk van onze tegenwoordige bedeling is dat nu bij uitzondering het evangelie en daarmee het woord Gods verkondigd wordt niet door de Joden aan de heidenen, maar door officieel naar aardse maatstaven heidenen wordt gepredikt aan de Joden. Het is precies de omgekeerde wereld. Aan de Joden. En ik zeg het met grote nadruk, heel langzaam nu, zonder het verder te beargumenteren, want dat heb ik ook al veel vaker gedaan in de afgelopen tijd. Het kenmerk van onze bedeling is niet dat nu het evangelie gepredikt wordt aan de heidenen, bijvoorbeeld door Paulus. Dat gebeurt wel, maar het is niet het kenmerkende van onze bedeling. Het kenmerkende van onze bedeling is dat weliswaar de zaligheid gegaan is naar de heidenen, maar slechts in deze zin dat in onze dagen dus de heidenen de zaligheid, de gerechtigheid, woord Gods, de evangelie prediken aan de Joden. En Paulus, de apostel der heidenen, is apostel en heiden, een heidense apostel. Apostel der heidenen kun je gewoon vertalen met heidense apostel. U zegt hij was toch een Jood, dan zeg hij was toch een Romein. Daarna zei Johan Bos, die leerde mij dat 30 jaar geleden of 25 jaar geleden, zegt argumenten voor en tegen, streepje tegen elkaar weg. Dat maakt het een stuk overzichtelijker. Weet je dat nog of niet? En dat doe ik dus nog steeds. Dus ik houd het op Paulus, der heidenen apostel, die het evangelie predikt als heiden, als Romein, aan de Joden. En niet vanuit Jeruzalem, want met Jeruzalem had hij niks van doen, zei hij. En bovendien zei hij, ik maak mijn bediening als apostel der heidenen heerlijk door het evangelie te prediken aan de Joden, door enige uit hen voor Christus te winnen. Hij is niet de Jood die het evangelie predikt aan de heidenen. Hij is de heiden die het evangelie predikt aan de Joden. Heb je die? Dat is een heel essentieel hoor. Als je die niet goed begrijpt, dan zijn er heel wat schriftgedeelten die blijven hangen. En die vervolgens, als ze tot ontwikkeling gebracht worden, tot misverstand leiden. Ik zal maar zeggen, onze bedeling is de bedeling waarin het evangelie aan de heidenen gebracht wordt. Dat is het kenmerkende. En dan zegt men, en waar begon dat dan? Nou, niet in Handelingen 2, want daar werden gepredikt aan de Joden. Dan zeg ik, de evangelie gepredikt aan de heidenen, dat begint in Genesis 12. Want God heeft tevoren aan Abraham het evangelie gepredikt, zegt Galaten 3. En Abraham was een heiden, een verdorven Syriër. Wordt hij genoemd, verdorven Syriër. Toch, de heiden. Hoe heeft hij de belofte ontvangen? In de besnijdenis of in de vooruit? Romeinen 4. In de vooruit. Wanneer ging dus de evangelie naar de heidenen? Handelingen 2 of later? Wel, nee. Gewoon vanaf Genesis. En voor zover het evangelie gepredikt werd aan Adam, toen tot hem gezegd werd dat het zaad der vrouw de kop van de slang van zou vermorzelen en dat soort dingen meer, werd het evangelie dus gepredikt gewoon aan de eerste mensen. Het was geen Israëliet, geen Jood enzovoorts, want het zou nog een dik 2000 jaar duren voordat er maar van een Israël of een Jood of iets dergelijks sprake zou zijn. Dus het ging altijd al naar de heiden, dat is maar onzin. Alle eeuwen door, alle bedelingen door, de hele tijden der eeuwen door wordt het evangelie gepredikt aan de heidenen. En vanaf dat er een Israël of een Joods volk is, wordt het door Israël dan wel een Joods volk officieel gepredikt aan de heidenen. Daar is niks nieuws aan. De uitzondering op de regel is dat in onze eigen tegenwoordige bedeling der verborgenheid de rollen één keer zijn omgedraaid en dat officieel heidenen, u en ik dus, het evangelie prediken aan het officiële Israël. En dat is het Joodse volk. Want 10 stammen zijn officieel heidenen, dat weet u toch? Dus hoef ik in dat verband niet mee te rekenen. Dat is waar het over gaat. En dat is inderdaad wat in onze dagen gebeurt. En hier staat dat andere volk, dat vreemde volk, die gemeente, degene die Heer vrezen, zoveel hem aangenomen hebben, met de woorden uit Johannes 1, die zouden aankomen en zij zouden zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren wordt dan wel zal worden. En spreekt gewoon over de gemeente uit onze dagen die het evangelie predikt. Aan dat volk wat geboren zal worden in de toekomst. En dus wedergeboren zal worden in de toekomst. Aan het Joodse volk in het bijzonder dan wel aan Israël in het algemeen. Dat is wat in onze dagen gebeurt en dat is wat hier beschreven staat. Zodat aan het eind van de psalm de conclusie moet luiden dat bij nader inzien de psalm helemaal niet spreekt over het openbare koninkrijk van Christus en over de bekering van Israël zodanig dat het koninkrijk aan hen zou openbaar worden. Maar bij nader inzien gaat het gewoon over onze tegenwoordige bedeling die tot stand zou komen op grond van de opstanding van Christus en die dus begon ook inderdaad ter gelegenheid van de opstanding van Christus. En tot in onze dagen is de situatie nog steeds zo dat door ons heidenen het evangelie gepredikt wordt aan de Joden. Nou ja, zou moeten worden. Dat bedoel ik natuurlijk, maar dat is de Bijbelse normering. Wij heidenen zijn de priesterlijke volk geworden. Aan ons zijn de woorden Gods toebetrouwd, opdat we ze zouden prediken aan hen die die woorden Gods verworpen hebben en van wie het werd weggenomen in het verleden. Tot zover. Ik moet ergens onderbreken. Ja. Want anders krijg ik ruzie met de conferentieleiding.